gemeente van Jezus Christus, gemeenteleden hier in de kerk en thuis met ons verbonden, hartelijk welkom in deze eredienst. Dat geldt ook voor de gasten in en buiten de kerk. Deze morgendienst staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag. Beleidende leden van andere kerkelijke gemeenten die als gast in ons midden zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot het tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Als we gasten mogen verwachten, vinden we het fijn als u dat deelt met iemand van de kerkraad. Voorganger in deze morgendienst is proponent van Genderen uit Weerdam. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee van Zetten uit Bennekom. Opnieuw wil de Heer ons roepen met zijn woord en we mogen elkaar oproepen om deze gelegenheid niet voorbij te laten gaan. Laten we trouw zijn met elkaar en elkaar vasthouden en bemoedigen ook in de diensten. Donderdagavond, dus niet woensdagavond, maar donderdagavond 22 juni om 8:00, bent u hartelijk welkom in de roeping voor een moment van bezinning midden in de drukte of stilte van de week. Met elkaar toelevend naar de viering van het heilige avondmaal. Vooraf hieraan houdt de kerkraad om 7:30 sensua morum in de consistorie. U moet je taakgroep herinnert u aan de mogelijkheid tot het deelnemen aan een vaartocht over de Vinkeveense plassen deze week ten bate van het goede doel. Meld u zich zo snel mogelijk aan als u interesse heeft bij Annette Meijers. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengst van de zendingsbus aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van Peter en Rieke in Centraal-Azië. Zij werken aan de opvang van mensen aan het einde van hun leven en proberen het licht van het evangelie te laten schijnen. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze voorzang deze morgen is het weerklanklied 419 vers 1. Een lied wat de kinderen hebben geleerd op de Julianen school. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, u behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, u laat nooit alleen. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Een toepasselijk lied op deze Vaderdag. We vertrouwen op onze hemelse Vader. We zijn door hem geschapen en we horen bij hem. Ze komen dopen en avondmaal ook vanmorgen bij elkaar. We zingen vers 1 van lied 419. We wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende en inspirerende dienst.
Onze hulp en eeuwige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, dan vervolgen we deze dienst door te gaan zingen van Psalm 84. We zingen daarvan het eerste en het zesde vers. In deze psalm zingen we over het verlangen om bij de Heere te zijn in zijn tempel. En we gaan straks nadenken over Jona, met name het tweede hoofdstuk. En in het gebed wat Jona daar bidt, heeft hij ook iets van dat verlangen. Als hij dan bewust is van de fouten die hij gemaakt heeft, die weg bij God vandaan. En hij langzaam naar de bodem van de Middellandse Zee zinkt, dan denkt hij aan de tempel. En vandaar ook Psalm 84, het verlangen naar Gods nabijheid. Hoe liefelijk, hoeveel heil van dat, o Heer, der legerscharen God. Zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in vers 6. zullen ons nu buigen voor Gods heilige wet die geklonken heeft op de berg Horeb en zingen daarna van Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. Een psalm waar we niet alleen aansluiten op de lezing van de wet, waarin we onze zonden belijden en bidden ook om vergeving, als we ook horen in vers 2, dat er altijd bij de Heer vergeving is. Maar dan denken we ook aan Jona, die het niet alleen bad vanwege de foute keuzes en zonden die hij maakte, maar ook letterlijk uit de diepte van het water, uit de diepte van de dood. En daarom Psalm 130, de versen 1 en 2. Maar nu eerst de wet die God gesproken heeft op de berg Horeb. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet van God volkomen samen door te zeggen: heb de Heer God lief, met geheel uw verstand, met geheel uw hart en met al uw krachten. En het tweede gebod hieraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen we elkaar het aangezicht van de Heer onze God zoeken in gebed om hem te vragen zegen over deze dienst. Maar ook de verlichting met de geest als we straks uit zijn woord gaan lezen. Laten we bidden. Heer God, barmhartig en almachtig Vader in de hemel. Begin van deze dienst komen wij tot u. Voor uw aangezicht, hier in de stilte van uw huis. Om tot u te zingen de lof en de eer die u toekomt. Om te luisteren naar uw wet. En zo voor de spiegel van uw wet ook onze zonde te belijden. Dat heb ik gedaan met de woorden van Psalm 130, Heren, we roepen uit de diepte van ellende. Ellende die we zelf veroorzaakt hebben. Door de zonde en de verkeerde keuzes die we gemaakt hebben. Maar Heere, dan laat u ons niet liggen. Niet zitten in de diepte. Maar dan daalt u af in uw Zoon. En dan klinken de woorden van het evangelie. Maar nee, daar is vergeving. Altijd geweest, eeuwig, want u bent de genadige en liefdevolle God die omziet naar uw kinderen. Hoe vaak ze ook afdwalen van u. En straks de voorbereiding op het heilige avondmaal, waarin we op een hele bijzondere manier uw liefdevolle stem horen, die ons terugroept van alle wegen waarin we verdwaald raken, weg bij u vandaan. En terugroept bij het kruis, bij het centrum van ons geloof, Jezus Christus en die gekruisigd. Zo zullen we straks ook lezen uit het boek Jona van iemand, gelovige, die ook worstelde met zonde, met boos hart, met ongehoorzaamheid. Maar tegelijk, een boek wat ook spreekt over uw genade, over uw trouw, over uw liefde. Daar willen we op ons richten. In voorbereiding op volgende week. Op u, o liefdevolle God. Die volgende week de woorden weer zal laten klinken. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Gedenk en geloof dat dit bloed, dat de lichaam, verbroken en vergoten is voor de verzoening van al onze zonden. Hij voor mij, waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo, Heere, bidden we u om uw geest, wil ons helpen in deze dienst, om te luisteren naar uw woord, om ons voor te bereiden op volgende week. Wil ons helpen om niet veel te last te hebben van de warmte. Als er misschien dingen door ons hoofd spoken die afgelopen week gebeurd zijn, of misschien juist als schaduw voor afwerpende volgende week op de agenda staan en waar we tegen opzien, doktersafspraak, bij het gesprek, wat het ook maar kan zijn, Heren. Dat we nu voor dit ogenblik dat alles in uw doorboorde handen mogen leggen, want daar zijn ze veilig. Dat we zo in afhankelijkheid van u naar mogen luisteren naar uw stem. Met een open hart. Met een hart dat gericht is op u. Laat zo het woord in vruchtbare aarde vallen. Laat zo het zijn dat we uit uw hand een gezegende dienst mogen hebben, waarin er tot een ontmoeting mag komen tussen u en ons door het woord heen. Dat u ons persoonlijk mag aanraken en ieder van ons. En dat we het mogen proeven en smaken dat u goed bent. En zo bidden we dat. We bidden ook voor de mensen die een taak hebben in deze dienst, de koster, de organist, mensen van beeld en geluid, heren. Wees er erbij, geef ze wat ze nodig hebben. En zo bidden we voor elkaar. Doe dat genade alleen om Jezus wil. Amen. Ik ga nu een gedeelte lezen uit het boek Jona. Ik lees de eerste twee hoofdstukken, het eerste hoofdstuk als achtergrond. En we staan stil in de preek bij het gebed van Jona. Jona was een profeet uit de 8e eeuw die diende onder Jobiam de tweede, die stammenrijk dus. Was dat profeet volgens het boek Koningen, die profeteerde dat het rijk van Jerobeam weer zo groot zou worden als het rijk van David en Salomo. Ondanks de zonde, want de Heer lette niet op de zonde van de koning, maar op de armen. De wezen, de weduwen in het land van Israël, die het moeilijk hadden. En hij wilde hun ook niet oorlog geven. En daarom was het Jerobeam toegestaan. En de profetie van Jona om zijn rijk uit te breiden. De enigste koning. Hiskia lukte het niet, ook niet de andere godsdienstige koningen van Juda. Maar wel deze goddeloze koning op het woord van Jona. En ineens, als hij zo in de bediening staat van Israël, komt het woord van de Heere tot hem. En dan vallen we zo midden in het boek Jona, want hij krijgt zijn opdracht. Om naar Nineveh te gaan. En daar gaan we over lezen. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. En hij daalde af naar Jaffo en vond daar een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hem mee te gaan naar Tarsus, weg van voor het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot hun God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip en was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hen en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. En daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie het onheil ons overkomt. En zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem: vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee in het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van voor het aangezicht van de Heere, want hij had het hem verteld. Ze zeiden tegen hem: wat moeten wij doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe meer onstuimiger. En daarop zei hij tegen hem: pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. En de mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden: o Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagt. Daarom pakte zij Jona op en wierp hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. En hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij in de diepte, in het hart van de zee. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en al uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw aangezicht. En toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was op mijn hoofd gebonden. Naar de diepe gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. En grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heer mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heer. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik met dankzegging zal ik uw offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. En toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Zalig is een ieder die het woord van God gelooft, waard is zijn hart en het overdenkt. Amen. In voorbereiding op de preek gaan we zingen van Jona 2 vers 2 met de woorden van Psalm 120. Ik zal zo nog wat meer over zeggen, maar Jona bidt op een hele prachtige manier. Hij verweeft in zijn gebed, in zijn psalm is het eigenlijk een danklied, allerlei psalmen die hij als kind geleerd heeft. En onder andere begint hij met Psalm 120. Ik heb uit de benauwdheid tot de Heere geroepen en hij antwoordde mij. We zullen het doen uit de bundel Weerklank. Eerste vers, ik riep tot de God in bange dagen. De Heer gaf antwoord op mijn klagen. Red Heere mij van leugenmonden, van hen die trouw en waarheid schonden. Psalm 120 uit de bundel Weerklank. Ter voorbereiding op de preek. week zullen we zingen, Psalm 16, vers 5, waar David op een soortzelfde manier bidt als Jona. David was ook in gevaren geweest. En hij spreekt dan ook: u heeft mij verlost uit Seul, uit het dodenrijk. Want u zult ervoor zorgen dat het vlees van de gelovigen geen ontbering zullen zien, geen verderving. En daarom Psalm 5 van vers 6, van Psalm 16. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal geen verderving weten. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van voor het aangezicht van de Heer. Dat is de reactie die we lezen in hoofdstuk 1, vers 3, op de openbaring van de Heer. Op de nieuwe opdracht die hij Jona geeft. Want de Heer had Jona de profeet een nieuwe opdracht gegeven. In vers 2 lezen we daarover. Met drie kernwoorden. Sta op. Ga naar Nineveh. En predik, of zoals letterlijk in het Hebreeuws staat, roep tegen haar, want haar zonden zijn opgestegen van voor mijn aangezicht. Jona moet naar Nineveh gaan. Daar letterlijk heen. En hij moet daar gaan preken en niet op een zachte fluistertoon ergens achteraf in een steegje en dan weer snel weg. Nee, luid en duidelijk, recht in het gezicht van die mensen en zeggen: wat jullie doen is verkeerd. Het is onder de aandacht gekomen van de Heere. Dat is de opdracht die Jona krijgt. En op zich is dat geen nieuwe opdracht, want de andere profeten moesten ook geregeld tegen de volken prediken. Waarschuwen, wijzen op de zonde, net zoals ze dat bij Israël en Juda deden. Maar er is wel één verschil. Tot Jona toe mochten de profeten dat veilig doen vanuit Jeruzalem, vanuit Israël. En hoefden niet bang te zijn voor vervolging of voor boze reacties van die mensen tegen wie ze dat zeiden. Zeker nog, waarschijnlijk zouden die mensen dat nooit lezen wat die profeten allemaal in hun boeken opgeschreven hadden. Ze kennen waarschijnlijk ook geen Hebreeuws, dus ze konden het überhaupt ook niet lezen. En als ze al konden lezen. Maar Jona, die mag dat niet profeteren vanuit het veilige Israël, maar vanwege Gods bewogenheid ook met die mensen, moet hij naar Nineveh gaan. Telkens laat God weten in het Oude Testament: ja, ik ben de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is nu vanwege mijn heilsplan, omdat ik uit Israël de Messias voort wil laten komen, maar er zal een dag komen. Daar mogen de profeten over profeteren en we zien het in de verschillende geschiedenissen, hier in Jona, in het boek Rut en op andere plaatsen, dat de Heer ook oog heeft voor de heidenen. Want hij is de schepper van alle mensen. En voor die moeilijke opdracht loopt Jona weg. Want hij is bang voor de nieuwigheid van de opdracht. Dat zien we telkens, hè, als er een schakel omgaat in de heilsgeschiedenis. En er worden nieuwe dingen gevraagd van gelovigen door God, dan deinzen ze achteruit. Oeh, dat is nieuw. Anders dan we gewend zijn. Hoe moeten we daarmee omgaan? We zien dat ook, hè, nadat hier Jezus ten hemel gevaren is. En de apostelen, de eerste 10 jaar zijn ze druk bezig in Jeruzalem. Ja, Samaria kan nog net, dat zijn een soort halve joden. Maar echt naar Rome gaan en naar Athene en naar Egypte, daar komt er nog niet van. Daar moet God een vervolging voor geven, zodat ze uit Jeruzalem verdreven worden en dan echt de wereld ingaan. En Jona is ook bang voor de reactie van de mensen. Nineveh. Het is een cultuur van onderdrukking, van geweld. Dat lezen we ook in de profeet Nahum, hè. Daar ook over schrijft. We weten dat van platen die gevonden zijn uit die tijd waarin die mensen uit Nineveh, de Assyrische cultuur, verheerlijken door te laten zien wat ze met, allemaal met krijgsgevangenen doen. Dat laten ze gewoon in de stad zien. Hoe ze die dood martelen. Dat vonden ze doodgewoon. En tegen zulke mensen moet je dan gaan zeggen, wat je doet is verkeerd. En dan niet heel zachtjes, maar recht in hun gezicht. En onmogelijk ook omdat Jona bang was voor de politieke consequenties. Het Rijk Israël was groot geworden. Er was veel onrust in dat Assyrische Rijk. Mensen waren tegen elkaar opgezet. En dan gaat ze maar lekker ruzie maken. Dat komt ons wel goed uit. En als ik daar het woord van de vrede ga brengen, het woord van de Heere, misschien komt er wel heling in die maatschappij. Dat kunnen we niet gebruiken. En Jona denkt, Heere, zoekt u maar een ander. Ik ga maar even op vakantie, ik neem een sabbatical. Over 2 jaar kom ik weer terug in Israël, dan zal hij wel iemand anders gestuurd hebben. Amos of zo, die ook in die tijd profiteerde. En wat doet Jona in zijn paniek? Hij gaat de andere kant op. Hij neemt een schip en hij vaart weg naar de verst mogelijke bestemming die beschikbaar was, Tarsus. En die weg die hij neemt, die wordt beschreven door de schrijver van dit boek als een weg die weggaat bij de Heere. Weg van voor het aangezicht van de Heere. Weg van de goede wegen van de Heere. Weg bij de tempel waar de vergeving en de verzoening is. Weg uit het land van Israël. Pad van de zonde. Dan gebruikt het, de schrijver dan het woordje voor het structuur, het woordje afdalen. Om die weg van Jona te beschrijven. Hij daalt af naar Jaffo. Hij daalt af in het schip. Hij daalt af in het ruim om te gaan slapen. En uiteindelijk wordt hij in de zee geworpen en dan daalt hij af in de Middellandse Zee tot hij de bodem raakt als het ware. En dan pas gaat hij terug. De Heere beschikt een vis en de weg gaat omhoog. Want de Heere laat Jona niet over aan zijn eigen wegen. Aan de wegen van de zonde. De wegen van angst. De Heere laat niet varen de werken van zijn handen. Want terwijl Jona de andere kant op loopt. Weg bij de Heere, weg bij de tempel. Op het pad van de zonde. Op het pad van de dood. Want daar eindigt die weg van Jona. Komt de Heere hem achterna. We hebben het gelezen. De Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm. En dan komt er een keten. Van oorzaak en gevolg. De Heere is de eerste beweger als het ware. Hij is de oorzaak van alles. Door de hevige wind die hij op de Middellandse Zee uitwerpt. Wat gebeurt er dan? Het schip dreigt te breken. Dat is het eerste gevolg. 2, de zeelieden worden bang. Oftewel, de boot staat op het punt van breken, gaat kapot, kan niet verder. De matrozen zijn bang, de mensen die het schip moeten besturen. 3, is dat ze, als ze denken van ja, we moeten toch wat, we kunnen niet wat doen. 3, ze gaan de voedselvoorraad overboord gooien. Oftewel, als de storm gaat liggen, moeten ze sowieso terug. En tenslotte wordt Jona overboord gegooid. En het begint allemaal met de Heere die een storm werpt op de Middellandse Zee om zijn knecht terug te roepen. Weg van die verkeerde weg. Zo gebruikt de Heere ook de prediking elke week en het heilige avondmaal om ons terug te roepen. Want het gebeurt zo vaak dat we in beslag genomen worden door de dingen van dit leven. En misschien zelf ook wel een verkeerde weg bewandelen. En de schrijver laat ook zien dat die weg van Jona uitmondt in de dood. De weg van de zonde, als we daar niet van terugkomen. Dan eindigt die in de dood. Jona zegt ook, hè, aan het eind, als hij helemaal afgedaald is in de zee, dan is hij in de schoot van het graf. Door de prediking en door het woord roept de Heere ons terug. Door de sacramenten. En zo doet hij dat vandaag. En ook volgende week roept hij u terug van uw verkeerde wegen. om in te komen bij het kruis en te knielen voor de Heer Jezus. Want de Heer laat niet los wat zijn hand begon. Hij gaat u achterna, waar u ook heen gaat. En de Heer zorgt dan dus dat dat schip tot stilstand gebracht wordt. Als Jona dan overboord gegooid wordt en langzaam naar de bodem van de Middellandse Zee zinkt, dan redt de Heer Jona. Hij beschikte een vis. Dat is de informatie waar hoofdstuk 1 mee begint. Daden van de Heer. En de eindigt hoofdstuk 2 ook mee. Als de Heer zegt, toen sprak de Heer tot de vis en hij spuugde Jona uit op het droge land. En daartussen vinden we het gebed van Jona. En eigenlijk zelfs twee gebeden. Want denk nog mee, vers 2, daar beginnen we mee, daar begint dat vers mee. Want eerst staat er in vers 1 van hoofdstuk 2, toen bad Jona de Heere van zijn God vanuit het binnenste van de vis. Als Jona en de vis is, gaat hij bidden. Dit lied. Maar in vers 2 spreekt hij eigenlijk ook over een eerder gebed wat hij uitriep. Want in dit gebed beschrijft hij wat er gebeurde toen hij overboord gegooid werd en naar de bodem van de Middellandse Zee zonk. Want Israël had niet zoveel met water. De kuststrook was in bezit van de Palestijnen, dus ze hadden ook niks te zoeken met boten en met de Middellandse Zee. Jona kon waarschijnlijk dus ook niet zwemmen, dus zonk gewoon naar de bodem van de zee. En terwijl hij zo op de rand van de dood was, in paniek, vanwege al dat water om hem heen, midden op de zee. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Hoort u het? Ik riep. Verleden tijd. Oftewel, Jona heeft het hier over een eerder gebed, wat hij gebeden heeft. De schrijver vertelt niet wat het gebed was. Ik denk dat we ook wel moeten veronderstellen dat dat ook wel een gebed van één keer was. Heere, ik was verkeerd bezig. Wat ik gedaan heb is verkeerd. Heere, red mij, help mij. Ik zal naar Nineveh gaan. Dat is het gebed wat Jona telkens in zijn hoofd opzegt. Terwijl de lucht uit zijn longen geperst wordt. Terwijl hij steeds dieper en dieper en dieper en dieper de Middellandse Zee inzinkt. En dan komt het wonderlijke, het stukje evangelie. En de Heere antwoordde. En zoals we net gezien hebben, is dat die eerste regel van Jona gedeeld uit de psalm, psalm 120. We hebben het eerste vers gezongen en die eerste twee regels zeiden, dat hoorde u vast wel. Ik riep in mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Psalm 120 vers 1. En deze psalm vinden we opnieuw telkens weer referenties aan verschillende psalmversen. En daarmee laat Jona ons iets zien. Het belang van het leren van de psalmen uit ons hoofd. We kunnen zeggen, ja, we hebben toch bijbeltjes, we hebben er misschien wel meer dan één. Waarschijnlijk heeft ieder van ons in het gezin een bijbel. Waarschijnlijk wel Nederlands en Engels of zo, voor school. We hebben een psalmboek en we hebben een telefoon, dus we hebben toch, ja, waarom zou je het dan uit je hoofd leren? En Jona kon ook zeggen, ja, thuis heb ik een hele mooie boekenkast met Torahrollen en weet ik veel allemaal, gebedenboeken. Maar toch uit het hoofd geleerd. Want midden in die vis is donker. Ook al had je een bijbel, je kon het niet lezen. En dat was ook nat geworden, dan kon je hem ook helemaal niet meer lezen. Er zijn momenten in ons leven dat we niets kunnen met papieren bijbel. Omdat we niet bij hebben, omdat we het niet kunnen lezen, omdat we misschien te ziek zijn. Het mooie is dan, als we de psalmen uit ons hoofd geleerd hebben, of andere belangrijke gedeelten uit de bijbel, dat ze dan in ons hart opkomen. En dat we uit ons hart kunnen bidden. En zo gebeurt het ook bij Jona. In de benauwdheid komen de psalmen die hij als klein kindje geleerd heeft naar boven. En van al die flarden die in zijn hart opkomen, maakt hij een nieuw gebed. Structureert hij zijn gebed tot de Heer. En het woord hem tot troost. Ook al heeft hij geen Bijbel bij zich. En mag hij zich vastgrijpen aan de belofte van God. Die zijn woord gedaan heeft. Wat lezen we dan over de Heer? Vers 2 gaat vooral over de verhoring. En zoals dat gebruikelijk is bij Hebreeuwse poëzie, gebeurt het met de herhaling. En dit keer niet met exact dezelfde woorden, hè, maar met een variatie. Dus we hebben eerst het A-deel van het vers. Ik riep uit benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Prachtig, hè? Het woord van verwondering. Benauwdheid. Ja, letterlijk. Jona kan niet ademhalen. Hij stikt langzaam. Maar ook die enorme watermassa om hem heen. En hij bidt. En de Heere hoort hem door een vis te schenken. Terwijl hij het niet waard was dat de Heere hem hoorde vanwege zijn zonde. Maar toch de Heere luistert en de Heere antwoordt. Bidden heeft zin. Bidden heeft nut. Ook al hebben we het zo verbruikt. Zo verpest. We mogen altijd tot de Heere gaan. Hij zal antwoorden. Zo lezen we dat hier in zijn woord. En om nogmaals te onderstrepen, zegt Jona nog maar een keer. Uit de schoot van het graf. En benauwdheid, Jona die had bijna geen adem meer. Het gevaar was hartstikke groot. En sterk, zelfs zo dat je het ook kan omschrijven met, ik lag eigenlijk al in het graf. En ik riep om hulp. Heer, help mij. Verlos mij. En u hoorde mijn stem. Ziet ook, hè, de eerste deel. De derde persoon, hij. En het tweede gedeelte persoonlijker, u. Ik weet dat u er bent. Ik weet dat u mij helpt. Dat u mij niet loslaat. Ook al ben ik zo stom om de andere kant op te lopen. De verkeerde kant. Dan beschrijft Jona allerlei dingen die te maken hebben met de zee. In veel psalmen komt dat ook terug. Maar dan moet het vaak gezien worden als iets geestelijks. Als iets van beeldspraak, hè, van de nood, van de ellende. Maar hier is het allebei. Nog iets dieper, daar zal ik zo op terugkomen. 3. Want u wierp mij in de diepte van de zee. En ik heb hier ook een beetje schuldbelijdenis. Hè, want Jona, die eigenlijk als we het verhaal lezen zouden moeten zeggen, ja, ik heb toch zelf tegen die matrozen gezegd, werp mij maar in de zee. Maar nu hij tot inkeer gekomen is, denkt hij terug aan wat er gebeurd is tijdens die reis. Dat er ineens een zware storm opkwam. Ja, alles is toch in de hand van de Heer, dan was die storm ook van hem. En hij deed dat omdat hij boos was op mij, omdat hij mij terug wilde roepen. En dus alles wat daarna kwam, is in gang gezet door de Heer. En ook dat ik overboord gegooid werd. Het was mijn eigen schuld dat ik nu aan het verdrinken ben, omdat ik de verkeerde weg genomen heb. En daarom, Heer, u heeft het gedaan. U wil mij terug hebben. Terug in Israël, om te gaan naar Nineveh. En zo zinkt Jona naar het hart van de zee, steeds dieper en dieper. Het water omringt hem, boven hem, naast hem en onder hem. Hij kan geen kant op. Menselijk gezien is er geen verlossing mogelijk. En boven hem al de baren en de golven. Het heeft verschillende woorden voor golven. Sloeg om mij heen. En terwijl Jona zo aan het zinken is, komt ineens de gedachte boven bij hem. Ik ben verstoten van voor uw ogen. Ik heb het kwade gedaan. Dit is mijn straf, mijn verdiende loon. Ik sterf. omdat ik de weg van de zonde genomen heb. Als Jona dan denkt aan de genade van God, wat hij beloofd heeft aan ieder die bidt tot hem in de tempel, zoals Salomo zei, hè? Salomo heeft gezegd bij de opening van de tempel, ieder die bidt tot u in de tempel, Heere, verhoor hem. Nou, op die machtige belofte steunt Jona nu. En daarom zegt de Heere, ik zie er nog niks van, maar ik weet, u hoort mij, terwijl ik nog aan het zinken ben, aan het verstikken. Ik zal uw tempel weer zien. Ik zal terugkeren naar Jeruzalem en daar in uw tempel verschijnen en opnieuw daar bidden. Want Heere, u bent genadig, u doet wat u belooft, u hoort het gebed van uw gelovigen. Dan gaat Jona verder in vers 5, opnieuw met allerlei beschrijvingen van dat water. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. En dat eerste is wel duidelijk, hè? Als je niet kan zwemmen. Sterker nog, als je kan zwemmen op de open zee, red je het ook niet. Hij is in levensgevaar. Het water bedreigt zijn leven. En opnieuw, hè, diezelfde gedachte, de watervloed omving mij. Overal water. En dat kunnen wij hier rustig zeggen, maar als je dan echt zingt, zingt, zingt. In paniek. Je armen beweegt en probeert weer boven te komen, maar niet kan zwemmen. Het enige wat je nog rest is bidden. En je voorbereiden op de dood. En Jona zegt eigenlijk hier als laatste nog van alles wat hij van het water beschrijft, dat hij zo diep zinkt dat de zeeplanten hem vastgrijpen. Het zeewier. Want hij raakt de diepste gronden van de bergen. Het land dat gegrondvest is op de grond wat in het water is. Hij raakt de bodem van de zee. De rotsen. Het zeewier. En dan zegt hij, ja, het is voorbij. De grendels van Seul, van het dodenrijk, sluiten zich om mij heen. Nu is het echt over. Dan is Jona als het ware zijn laatste adem aanbruist. Komt die vis en dan wordt hij gered. Dan zegt hij ook, hè. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. En dan heb ik die versen vooral bezien vanuit... He, vanuit het historische feit dat Jona gewoon zinkt in de Middellandse Zee en allerlei dingen beschrijft die hij dan tegenkomt. Stromen, water, zeewier, golven. Maar heel veel van die woorden die hij hier gebruikt, hebben een dubbele betekenis. Hij heeft het over het graf, over de diepte. Hij heeft het over grendels, over verderf. En heel veel van die woorden worden in de psalmen gebruikt om het dodenrijk te beschrijven. Hebreeërs noemde dat Seul. En als je de beginperiode van de Bijbel gaat kijken, dan krijg je het idee dat ze vooral het beeld van de volken er rondom overnemen. Ja, het dodenrijk is waar je heen gaat naar je leven, een duistere plaats onder de zee. Daar gaat je ziel dan heen, je behoudt nog iets van je persoon, maar als je daar binnen gegaan bent, kun je er niet meer uit. Aan de poort van het dodenrijk, van het duistere rijk, staat een deur, een koperen deur, met stevige grendels. Ze gaan dicht achter je als je erin gaat en je komt er nooit meer uit. Niemand kan die deuren verbreken. En zo zegt Jona eigenlijk ook, hè. Die deur, die sloten, die gingen bijna op slot. Het was bijna te laat. Maar de Heer redde mij. Gelukkig heeft de Heer het daar niet bij gelaten, bij die gedachte over dat dodenrijk. Want er zijn profeten, verkondigt hij dat beeld van het imam was helemaal niet zo onprettig is, niet zo Slecht als ze dan denken, in de profetie door Jesaja, ik zal de dood eenmaal verslinden. En u zullen eens zeggen, dood, waar is uw prikkel? En David die spreekt beter dan hij weet. U zult uw heilige geen verderving laten zien. Het graf niet. Want Heer Jezus is gestorven zoals we volgende week ook weer zullen gaan denken bij het avondmaal. Hij is het graf ingegaan, de dood in, het dodenrijk. En die poorten zijn ook voor hem gesloten. En ze probeerden hem ook de boeien aan te doen als het ware. Om de taal van de psalm hoe ze daarover te spreken aan te halen. Maar ze konden geen vat op hem krijgen. Hij verbrak de koperen deur, de sloten, de grendels van de dood. En hij verloste ieder die gevangen zat in het dodenrijk. En zo is de dood overwonnen. En heeft de Heer macht over de dood. En dat laat hij hier zien door Jona te redden uit het dodenrijk. En straks zal hij zijn macht over de dood nog meer laten blijken door wat hij doet in Jezus. Zodat zijn macht over de dood niet alleen is voor hen die hij intentioneel redt omdat het in zijn heilsplan ligt. Zoals een David, zoals een Jona. Maar voor iedereen. Dat we allemaal mogen zeggen. Steun mogen putten ook uit die woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We zullen bij Jezus zijn, eeuwig. We zullen zien zoals hij is. En hij zal onze tranen afwissen. En u ziet ook hè, dat gedeelte, ik denk dat het bij u allemaal ook in een in kolom staat. Het begint en het eindigt met die prachtige woorden. De Heer hoort. Hij verlost. Dat is de kern van deze psalm. Een dankpsalm om de verlossing van de Heer. Hij is een God die hoort. Hij is een God die verlost. Dat zijn ook twee dingen die we mooi mogen nemen deze weken. Zoals het formulier zo meteen ook zal zeggen, waarbij we na moeten denken over drie dingen. Of we weten dat we een zondaar zijn. Of we weten dat we genade hebben in het bloed van Jezus. En of we van harte bereid zijn om God te dienen. En ons zal merken dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf hebben. Laten we dan naar die God van de verlossing gaan. Want het heil is niet in ons. We gaan niet aan het avondmaal door mee te betuigen dat we zelf rechtvaardig zijn. Maar om te gaan naar Hem in wie al het heil is. Jezus Christus. Daar moeten we zijn. Bij Hem. En alleen bij Hem. Want zonder Hem verdrinken we in onze zonden. Dan gaan we de weg van de dood. Zoals we hier bij Jona zien. En dan gaat het verder. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heer. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. En hier vat hij opnieuw samen hè, wat hij in die vorige versen gezegd heeft. Hè. Jona heeft gebeden toen hij zonk in de zee. En de Heer dacht aan hem. Want de Heer is genadig, hij is liefdevol, hij hoort het gebed wat wij tot hem richten. En dat deed hij vanuit zijn heilige tempel, de plek waarin waar Salomo de woorden gesproken heeft, dat God alle gebeden zal horen die tot de tempel gericht zijn, tot hem in de tempel. En dan komt er in vers 8 een beetje een vreemd vers. Een vers waarin we eigenlijk misschien een beetje van terugdeinzen. En daarin zien we het karakter van Jona weer terugkomen. Die in heel het boek naar voren komt. En eigenlijk ook aan onze spiegel voorhoudt. Want er is in de uitleg van dit boek heel erg over nagedacht. Hoe moeten we Jona nou zien? Als een voorbeeld van hoe het nou niet moet. Nou, dat is lekker makkelijk. Lekker vingerwijzen en dan wordt echt niks over onszelf. Als alleen maar een voorbeeld van Christus. Dan moet het inleg kunnen. Jezus zegt inderdaad dat hoofdstuk 2, hè, dat Jona in de vis is drie dagen, et cetera, dat dat een type van Jezus is, dat hij daarin groter is dan Jona. Maar van de rest van het boek Jona die wegloopt voor zijn opdracht, terwijl Jezus zegt: zie heren, de rol des boeks is over mij geschreven. Ik ga met liefde. Zend mij. Dat soort dingen. Het beste is om Luther te volgen die zegt: Jona moeten we zien als iemand die inderdaad een gelovige is, maar tegelijk ook zondaar. Simon Justus et peccator. Zoals we allemaal zijn. Gelovig, maar ook zondaar. Door Gods genade doen we veel goede dingen. Vertrouwen op Hem, geloven in Hem. Mogen elkaar helpen en bijstaan. Maar soms doen we ook zulke stomme dingen. We hebben nog zoveel last van ons eigen vlees. Lopen we de andere kant op, terwijl de Heer ons ergens toe roept. Zijn we te eigenwijs om naar zijn woorden te luisteren? Te eigenwijs om gebruik te maken van de genademiddelen? Te moe om te bidden? Te druk om voorbereiding te houden? De Heer houdt ons vast. Dat is hier bij Jona. Hij roept ons terug. En wat zien we dan in vers 8? Die nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Jona heeft het hier eigenlijk over die matroos aan boord. Ja, met zulke mensen kunt u toch niks? Zulke heidenen. Ja, u hoort mij. Ja, want ik ben een Israëliet. Jona, Jona, Jona. Wat hij niet weet, is dat zijn bediening, en hij heeft helemaal niet veel gedaan op die boot. Dat zien we telkens, ook in Nineveh, doet hij ook niet veel, twee woorden spreekt hij. En toch, door hen heen werkt de Heer. Op die mensen die hij wegzet als afgodendienaren, als hen die God verlaten, die hen dus niet goede tieren is. Wat is er gebeurd? Toen Jona het water raakte, stopte die storm direct. En zij wisten, de God van Jona is machtig, de God in wiens dienst hij staat. En daarna nemen ze zich voor om hem te gaan dienen, om hem te offeren. Terwijl Jona nog slecht over hem denkt. In vers 9 komen we iets anders tegen, wat wel mooi is. Zou ik kunnen zeggen, dat hoort bij het derde stuk van de voorbereiding. Dankbaarheid, kennen we dat? Het leven van de dankbaarheid. Na verlossing willen wij uit liefde en uit dankbaarheid God dienen. Maar ik met dankzegging zal u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Jona zal vanwege die grote verlossing God danken. En waardoor gaat hij dat doen? Nou, door offers te brengen. In de tempel. Hij zal iets van zijn bezit afstaan. En waarschijnlijk heeft hij niet veel, want hij heeft de hele boot afgehuurd. Als een bezit is al opgegaan aan zijn dwaze plan te vluchten. Maar hij zal offeren in de tempel. En daarna zal ik doen wat ik beloofd heb. Waarschijnlijk hint dat op het feit dat Jona, terwijl hij dat eerste gebed bad, toen hij naar beneden zonk, beloofd heeft: Heer, ik ben stom geweest, ik ga naar Nineveh. Als Jona bedrogen is, gaat hij direct naar Nineveh, als God gewoon die opdracht herhaalt die hij in vers 2 van hoofdstuk 1 gegeven heeft. En dan komen we als laatste ter afsluiting van deze prachtige psalm, de psalm van Jona, als samenvatting nog een laatste zin, een hele prachtige zin. Het heil is van de Heer. Daarmee vat Jona alles samen wat hij gezegd heeft. Alles wat zijn verlossing inhield. Want het heil, de verlossing, de genade is van de Heer. Dat is niet iets wat wij in de handen hebben. Wat wij zelf kunnen inzetten. En Jona kon niets doen. Deze was weer zelfs zo stom geweest om zich in de problemen te stoppen. Hij was het die zichzelf als het ware dat water ingewerkt had. In het graf. En hij kon niet zwemmen, dus hij kon ook niet omhoog komen. Maar het is de Heer die door zijn kracht en door zijn almacht hen verlost heeft. Het mooie is dat de Heer dat niet alleen doet bij Jona. Want de Heer wil dat heil wat van hem is, ja dat is van hem. Maar hij wil het niet voor zichzelf houden, hij wil het uitdelen. En omdat heil, misschien wel het grootste stukje heil wat de Heer kan geven, bekering, vergeving en verlossing van de zonde en het graf, wil hij aan iedereen geven. Maar daarvoor moest wel iets gebeuren. Daarvoor moest komen hij die groter is dan Jona. De Heer Jezus. In Matteüs evangelie ook spreekt tegen de fariseeën en zegt: u zult een groter teken zien dan van Jona. Want net als Jona was de Heer Jezus 3 dagen in het graf. Net als Jona bad de Heer Jezus woorden van de psalmen in zijn benauwdheid toen hij hing aan het kruis. Mijn God, waarom verlaat u mij? En net als Jona hoorde de Heere zijn stem. Verloste hij hem, want de Heer Jezus stond op uit de dood. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Waardoor het heil nog groter wordt. Daarom kunnen we echt zeggen: Heere, u verlost mij uit de schoot van het graf. Uit het dodenrijk. En dan is de dood inderdaad geen schrikbeeld meer. Geen plek. Een duister plek waar een deur van koper met grote sloten en kettingen achter ons sluit. Een plek waar we nooit uit zullen komen. Maar we mogen op ons sterfbed uitzien als we in hem geloven. Naar het hemels Jeruzalem. De plek waar hij te midden van zijn volk woont. De plek waar geen tranen meer zullen zijn. Geen dood, geen lijden, geen ziekte. Want de Heer Jezus is groot en machtig. En dat heil, dat beeld hij uit. Telkens als zijn woord opengaat en mensen buigen voor zijn woord. Maar ook aan tafel. Als het brood en de wijn ons aangereikt wordt, worden wij terug gewezen op wat hij gedaan heeft. Zijn lichaam dat verbroken is. Zijn bloed dat vergoten is. En wat ons uitgedeeld wordt. Ons opnieuw de palen bij die grote verlossing eens geschiet aan het kruis. En ons daarmee te versterken op de weg die we gaan. Maar ook om ons hoop te geven. Om ons vooruit te wijzen. En de dag die komt. De Heer Jezus belooft ook, als hij het avondmaal instelt, dat we eens opnieuw aan tafel zullen zitten met hem. En nu schijnt de dominee nog in volgende week, maar dan zal Jezus, het Lam van God, bij zijn bruiloftsmaal, Openbaringen 19, de wijn inschenken en het brood uitdelen. En zo is het heil van de Heere. Heeft u daar al van geproefd? Kent u dat heil? Dat grote heil. Amen. Zoals gezegd, gaan we zingen van Psalm 16, waarin ook gesproken wordt over de verlossing uit het graf. Zoals Jona het ook mag ervaren. Zo heeft de Heer dat ook bij David gedaan. En die heeft daar ook een psalm van gedicht en daar gaan we van zingen. Vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Gods gewijde tonen. We zullen ter voorbereiding op de dienst van volgende week, op de bediening van het avondmaal, een gedeelte uit het formulier lezen waarin ons geholpen wordt om te verstaan wat het avondmaal precies betekent en met welke vragen we de week in mogen die we gebruiken om ons voor te bereiden op het avondmaal. Die vragen dus van ellende, verlossing, dankbaarheid. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Wat ik van de Heer ontvangen heb, hetgeen ik u ook overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden is, het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn nagedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op een waardige wijze dit brood eet of deze drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeft zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorst dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Jezus Christus het bevolen en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige proefing van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat er ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken. Opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. De tweede laat in ieder zijn hart onderzoeken of hij de onbetrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Neder laat een ieder die zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in zijn genade aannemen en voor ware tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Door het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord en zijn sacrament, van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezagten aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of dat van anderen, alle die stelen, die de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van het brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt alles, geliefde en broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, opdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daartegen dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en onszelf er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheden van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nogthans te vullen van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo de hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Alzo het voor een manier te voorbereiden op het heilige avondmaal. Door de kerkraad is mij gevraagd om de volgende personen en zaken mee te nemen in de voorbeden. Ik zal ze voor u voorlezen. Bidden voor Wim en Marielle de Kruijf, die komende zaterdag gaan verhuizen naar een andere woonplaats. Dat ze ook daar hun plekje mogen vinden en in die kerkgemeenschap de zegen van de Heren mogen ervaren. We danken met Evert-Jan Hulsman en Twan Rietveld en Kees Vonk Noordegaaf en Jari van Zutphen voor het slagen van een examen en een opleiding. Dat ze ook in de nieuwe tijd die komt hun weg mogen gaan in het zoeken van de Heren. En dat hij een licht mag geven op hun pad. We bidden ook voor hen die niet geslaagd zijn of herexamens moeten doen. Dat ze mogen weten dat God er altijd is. Waar ze ook heen gaan. Welke fase van het leven ook zitten. Wat er ook mag gebeuren. We danken dat het Vaderdag mag zijn vandaag. En voor alle goede vaders die de Heer mag geven in de gezinnen. Die ook hun rol mogen vervullen daar. We weten ook dat er vaders zijn die niet aan het Bijbels beeld van een vader voldoen. En bidden dat hun ogen geopend mogen worden. En dat ze meer mogen gaan lijken op onze hemelse Vader. Die geen slang geeft. Als we om een vis vragen en een steen als we om een brood vragen. Bidden voor de familie Vogelaar. Een eigen situatie in de voorbereiding voor de verlenging van de uitzending. Dat gaat gebeuren in een andere plaats en in een andere context. Momenteel zijn ze bezig afscheid te nemen van hun huidige plaats en mensen zijn bezig met alle voorbereiding. Vanaf afgelopen vrijdag en woensdag houden ze samen met andere GZB-medewerkers in Azië een retraite op Java. Dat zijn de afkondigingen van betreft de voorbeders. En we gaan nu met elkaar bidden en danken voor deze dienst. En voorbeden doen voor elkaar en voor deze wereld. Heer God, Vader in de hemel. Aan het eind van deze dienst komen wij tot u. Om u te danken. Om te danken dat u die God bent. Die hoort. Die onze gebeden hoort als wij bidden tot u vanuit de benauwdheid, vanuit de ellende. Dat u een God bent die niet alleen hoort, maar ook verhoort. Zoals we ook gezien hebben in het leven van Jona. Jona, die het er helemaal niet naar gemaakt had dat u hem zou verhoren, maar toch uit uw genade en grondeloze barmhartigheid deed u dat en u gaf verlossing, want het heil is van u. En heren, we hebben gezien dat Jona niet zomaar een man is waar we de vinger naar mogen wijzen, maar dat Jona iemand is die de Bijbel onze spiegel voorhoudt. Van de gelovigen die tegelijk rechtvaardig is, maar ook zondaar. Zo heeft de formulier ons ook gedaan. Ons voorgehouden dat er nog velerlei zonden en gebreken en ongeloof in ons kan zijn. En dat als we daar tegen strijden, als we daar moeite mee hebben, dan mogen we juist aan het avondmaal gaan. Want we gaan niet om mee te betuigen dat we zelf rechtvaardig zijn, dat ze beter zijn dan Jona, maar juist om te zeggen, ja, wij zijn als Jona. Wij horen ook aan tafel bij de Heer Jezus om te drinken en te eten van alles wat Hij geeft. Om alleen te rusten in zijn heil. Niet in onze verdiensten. Net als Jona. Gaan we kopje onder als we dat doen. Zinken we naar de bodem van de dood. En het graf. Maar Heere, u bent genadig. U bent de God die hoort. U bent de God die verlost. En u wilt dat niet alleen verkondigen volgende week, maar ook zichtbaar maken in de tekenen van brood en wijn. Dat we alle toch met geloof en liefde naar de tafel mogen komen. We weten dat we dat nodig hebben. We zijn zondaar. Maar ook weten we dat u in uw liefde uw zoon gegeven heeft. Dat wij nu in hem zijn. En als u het aanziet of wij zelf voor alles betaald hebben. Omdat u uw zoon zo lief heeft. En net als Jona bereid zijn om offers te brengen in het leven van de dankbaarheid. Omdat u naar ons omgezien heeft. Heer, zo bidden wij u voor een goede week om voor een voorbereiding. Dat u ook de bezinning zegenen die deze week gehouden zal worden. Ook alle andere activiteiten die er misschien zullen zijn vanuit de gemeente. Dat u zo alles wel maken in de gemeente. Dat de gemeente opgebouwd mag worden in het allerheiligste christelijk geloof. Dat ze mag groeien en bloeien in de liefde van Christus. En steeds meer en meer van hem mag kennen. In de breedte, de hoogte, de diepte en de lengte. En Heer, dan willen we voor alle jongeren van deze gemeente die afgelopen week ook bericht hebben gehad dat ze geslaagd mochten zijn, heren, wij danken u dat u hun arbeid gezegend heeft, dat u ook met hen gaan op de weg die nu voor hen ligt. Dus misschien al een studie gekozen hebben of misschien kiezen voor een tussenjaar. Heren, wees hen erbij. Geef licht op hun pad. Dat ze het plekje mogen vinden waar u hen wil hebben. Zodat ze zo u ook mogen dienen in uw koninkrijk. Natuurlijk zijn we allen die hun examen niet gehaald hebben. Misschien is er nog een herkansing mogelijk. Wilt u dan ook de arbeid die ze daarvoor hopen te doen de komende weken zegenen? En wilt u bijzonder ook met hen zijn die misschien een droevig bericht gehad hebben dat ze niet geslaagd zijn. Dat ze het jaar over moeten doen of op een andere manier een diploma moeten halen of afstromen. Heer, geef helderheid. Geef ook kracht om dat bericht te verwerken, die teleurstelling. Het ook zijn met Wim en Marielle de Kruif. Ze gaan verhuizen. Wilt u hen ook zegenen op de nieuwe plek die ze gevonden hebben? Nieuwe woonplaatsen, nieuw huis, nieuwe kerkelijke gemeente. Zegen hen al daar. Bidden ook omdat het Vaderdag is, heren. Onze vaders in het zonnetje zetten. Onze dank uitspreken voor alles wat ze voor het gezin en voor de kinderen doen. En om ons ook beleiden dat ze vaak tekortschieten, zeker als we het afzetten tegen u, Heer. Daar bidden we ook. Dat u de vaders helpen, sterken met uw kracht. Om te voldoen aan dat beeld wat de Heer Jezus en de apostel Paulus van vaders schetst. Als liefdevolle hoofden van het gezin die hun kinderen voorgaan in het leven van de Heere. In helpende opvoeding. Geven wat ze nodig hebben voor dit leven. Ze helpen ook om te worden tot een volwassen gelovige. Iemand die ook een eigen plek kan krijgen in de maatschappij. Heere, wil ons ook helpen daarin. En denk ook aan bijzonder aan de kinderen. Die geen Bijbelse vader hebben mogen kennen. Of kennen. Een vader die misbruikt en mishandelt. Die zoveel afwijkt van het beeld van u als vader. Die geeft heling, vergeving en inkeer. Ik bid ook voor alle die uitgezonden zijn. Dat de zending, wilt u daar ook zijn. Met uw kracht. Voor de familie Vogelaar waar de gemeente mee meeleeft. Dat ze nu een nieuwe plek zoeken. En zich daarop voorbereiden. Om hun werk te doen, wilt u daar ook hun goede ingang geven. En zo, Heer, bidden we voor deze wereld. Wilt u zijn overal. Waar mensen gebukt gaan onder oorlog, geweld, misbruik en uitbuiting en armoede. Wilt u daar uw vrede geven, bijzonder Oekraïne. Volharden in het gebed, heren. Geef vrede in Europa. En zo bidden we voor elkaar. Die zijn met onze gezinnen. Mensen die weduwe zijn of alleenstaand. U ons zegen op de plek waar u ons gesteld heeft, thuis, op het werk, op school, waar dan ook. Wees ons, geef ons uw zegen en stel ons tot zegen. En zo bidden we dat u. In de naam van de Heer Jezus alleen, uit genade. Amen. De collecten, die zijn deze keer voor kerkbeheer en diaconie. En straks wilt u uw gave in de collectezak doen. En dan kunt u het natuurlijk thuis ook overmaken op de u bekende manier. Alle collectedoelen worden bij u van harte aanbevolen. En we zullen nu ter afsluiting van deze dienst gaan zingen Psalm 18, het tweede en het negende vers. Maar opnieuw ook gesproken wordt over verhoring en verlossing. Ik riep tot de Heer in het midden der ellende, tot mijn God, opdat hij hulp zou zenden. En ook vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen. Geen gevaar is te groot voor de Heer om verlossing te geven. Ik kan zelfs over de muren springen. Psalm 18, vers 2 en 9, ter afsluiting van deze dienst. willen de Heer bidden om zijn onmisbare zegen voor de week die voor ons ligt. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, aan u zij alle eer. Amen.